Jaarboek 1985.
En de Memlingstraat is bezet. Rond het middaguur is die actie ingezet. En in de bunker bevindt zich ook onze verslaggever Twan Huis.
Ja, dat klopt. Die inval die was precies om 12:30 hier in de Memlingstraat. En die bunker die ligt volgens mijn informatie onder het Van Randwijk Academie en onder het schoolplein daarvan. Nou, een aantal mensen die zijn hier naar binnen gegaan, maar voordat ze naar binnen gingen moesten ze eerst een man overmeesteren die hier één keer in de 4 weken, iedereen kent dat wel, het alarm laat loeien dat over heel Amsterdam te horen is. Binnen is dat alarm vanochtend een paar keer aangezet. Ik weet niet of dat buiten ook te horen was. In elk geval, waar bevind ik me hier? Het is een enorme bunker, een groot controlecentrum met heel veel telefoons. En de verwachting is dat Amsterdam in tijd van calamiteiten van hieruit bestuurd gaat worden. Op die bunker is al een keer eerder een poging gedaan om binnen te komen door de actiegroep Onkruid. Nou, die poging is toen mislukt. Vanochtend lukte dat wel. 1 deur, die was al open dus. Dat zei ik straks al, daar moest die man die de sirenes laat loeien doorheen komen. Die man die werd overmeesterd en buiten gezet, weliswaar heel erg vriendelijk. De actievoerders stonden toen binnen in een halletje, maar er was een tweede grote ijzeren deur. Nou, daarvan zijn de sloten doorgezaagd en toen stond de weg vrij om helemaal door te dringen in die bunker, in dat grote controlecentrum. Nou, wat ik begrepen heb, staan er buiten een hoop mensen te demonstreren, sympathisanten. Het doel van deze actie, daar gaat het eigenlijk allemaal om, is 1. Civiele verdediging. Wat is dat precies? Het bekendmaken van hoe deze geruisloze oorlogsvoering uitgevoerd wordt. En het tweede belangrijke doel, dat is gericht rondom de totaalweigeraar Edwin van
Kempen. Twan, we moeten ermee stoppen.
Okay.
Tot over een uur. De BB-bunker onder het plein bij de Pedagogische Academie op het, aan de Memlingstraat is nog steeds bezet door een actiegroep die zich Walg noemt. In die bunker was of is ook onze verslaggever Twan Huis. We hadden net nog contact met hem. Even horen of dat nog het geval is. Twan Huis, hoor je mij? Nee, dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat de politie op weg is om naar binnen te gaan. Ik ga even buiten kijken. Daar is verslaggever Andrea Bauma.
Nou, op het ogenblik is het nog heel erg rustig buiten. De politie is nog bezig met slijptollen, deuren open te breken. Ik heb begrepen dat er nu 3 deuren open zijn en dat tot ieders verrassing dat er nog een 4e deur achter zit. En daar is men nu op het ogenblik nog mee bezig.
Nou, afwachten dus of ze die 4e deur ook binnen de kortste keer open krijgen. Nogmaals, contact met Twan Huis, u hoorde dat zelf, hebben we op dit moment niet. Misschien later nog deze middag. Dan meld ik u in ieder geval even dat Migrantentelevisie vanaf heden weer uitzendt op de kabelkanaal 29, moet u daarvoor hebben. En vanmiddag tot middernacht gaat het door, is het het Marokkaans programma. Nieuws over de acties tegen de herziening van de vreemdelingenwet. Er is een grote demonstratie geweest in Utrecht afgelopen zaterdag. De algemene legitimatieplicht en een brief van de Raad aan de Tweede Kamer over de legaliseringsmaatregel van 1980. Verder poppentheater voor kinderen. Een reportage van het optreden van de Marokkaanse punkzangeres Safo in Amsterdam, in de Melkweg was dat. En verder informatie en muziek. Marokkaans programma van Migrantentelevisie. Vanaf heden, ieder uur in de Signac-formule wordt dat herhaald. En de laatste keer begint het om 11 uur en duurt dan tot middernacht. Tot zover deze korte uitzending. Stad meldt zich weer over een uur.
Nou, gearriveerd bij de Memmelingstraat. Nou, het was heel rustig. Er stond 1 politiebusje. En 1 kind was op het schoolplein aan het ballen. De bunker was wel open, maar verder was er niets te zien. Dus ik weet niet wat er met die mensen gebeurd is. Maar waarschijnlijk zijn ze opgepakt, gearresteerd enzovoort. Helemaal niets te zien verder in deze buurt. We gaan nog een rondje rijden. Nou, spijtig maar helaas. Helemaal niets te zien. Ik ben dus kennelijk te laat. Maar ja, ik ben er in ieder geval geweest. Het licht gaat op groen, dus.
Dan is eigenlijk vanmiddag, 16:30, dus pas geleden, een gedenkteken onthuld. Markt voor Joden. Jo van der Spek, die zit daar ter plekke.
Ik sta hier ter plekke. Ik sta met mijn neus boven op het monument wat bezaaid ligt met bloemen en kransen. Op 3 november 1941 werd als stap in de uitsluiting en uiteindelijk het uitmoorden van de Joden in Amsterdam op de Gaasperstraat, dat is in Amsterdam Nieuw-Zuid, een markt ingericht waar alleen Joden mochten handelen en Joden mochten kopen. Ver buiten de traditionele Joodse buurt, de Nieuwmarkt en omgeving in Nieuw-Zuid, waar ook veel Joodse mensen woonden. Daar werd die markt ingericht als stap nadat Joodse kinderen niet meer naar Joodse scholen mochten, niet meer naar bioscopen mochten, enzovoort, enzovoort, werd toen de Joodse markt hier ingesteld door de Duitse bezetters. Dat monument is vanmiddag onthuld. Daarin staan eigenlijk twee groepen mensen centraal, namelijk de marktlieden en de kinderen. Het monument stelt dan ook voor twee kinderen die spelen en twee kinderen die met armen om elkaar uitgesloten zijn. Het monument heet Samen Spelen en Samen Leven. Een van de mensen die een prachtige toespraak hield was rabbijn Soetendorp. Die zei eigenlijk van, voor sommige mensen is het al 45 jaar geleden dat dit soort dingen allemaal gebeurde. Voor sommige mensen is het pas 45 jaar geleden. Die geschiedenis, die probeerde hij ook te vertellen aan de kinderen. En zijn verhaal richtte zich dan ook speciaal op de kinderen die ook in grote getalen aanwezig waren.
Kenny Rankin, After the Roses. Het is 14 minuten over 6 op Stad Radio Amsterdam. Om ongeveer 4:05 maakt de politie niet zonder moeite een einde aan de bezetting van een BB-bunker onder de Pedagogische Academie in de Memlingstraat. En dat ging als volgt. En daar ging de deur dicht. Ja, Twan, ben je gearresteerd? Hoor je onze verslaggever Andrea Bouwman nog net even vragen aan Twan Huis, verslaggever bij Stad Radio Amsterdam. Mm-hmm. Je werd inderdaad gearresteerd, Twan.
Doe je om, het was allemaal heel echt.
Ja, ja, maar je zit gelukkig weer naast me.
Ja, ik
ben weer snel vrijgelaten.
Van 4:00 ongeveer tot 4:45 vastgezeten op het politiebureau. En wat er precies gebeurd is vanmorgen? Nou, om 10:00 verzamelden die 10 actievoerders zich van de actiegroep Walg. Zich ergens in Amsterdam voor die bezetting van de BB-bunker in de Memlingstraat. Dat gebouw dat werd een maand geleden uitgekozen en het werd op de eerste maandag van oktober. Toen werd er gepost, want dan gaan die sirenes af op maandag om 12:00. Dus die actievoerders die wisten precies hoe laat de man van de BB naar buiten zou komen. Want die moest om 12:00 de sirenes laten loeien. Op het moment rond 12:30 dat die man van de BB de bunker verliet, werd hij opgevangen door een tiental actievoerders. En had daardoor geen tijd meer om de eerste stalen dikke toegangsdeur af te sluiten. Nou, die man die werd heel vriendelijk gevraagd of hij zich wilde verwijderen en vooral niet deuren af te sluiten. Dat gebeurde, die man die ging weg en de actievoerders stonden toen in een halletje, ik stond daar zelf ook bij. Die grote toegangsdeur die werd geblokkeerd, maar er was een probleem, want die gang was een meter of 3 lang. En daar was een volgende deur en die zat op slot, ook een grote stalen deur. 10 mensen dus in dat gangetje, nou er werd verwoed geklopt en gezaagd en die deur die ging op een gegeven moment ook open en toen was iedereen binnen, de BB-man die was buiten. Een aantal deuren die volgden nog, die zaten allemaal niet op slot, maar die werden vervolgens geblokkeerd door die 10 actievoerders.
Waarom deden ze dat allemaal?
Het doel van die actie was eigenlijk tweeledig. Punt 1 wilden ze aantonen wat nou precies civiele verdediging is. En civiele verdediging wordt onder andere uitgeoefend in zo'n bunker natuurlijk. Want als er iets gebeurt in Amsterdam, dan wordt dat gebouw onmiddellijk betrokken. En met name dat gebouw aan de Memlingstraat. Want van daaruit wordt alles gecoördineerd. Het barst er dus van de telefoontoestellen, telexen, een televisie staat er. Van daaruit wordt alles geregeld. Nou, civiele verdediging, zeggen die mensen van de actiegroep Walg, dat is zoiets als geruisloos oorlogsvoeren. Ook het, al ziet het eruit als verdediging, maar het is eigenlijk aanvallen. Het tweede doel van die actie dat was het oppakken van totaalweigeraar Edwin van Krimpen. Edwin is 25 jaar en hij kreeg in maart van dit jaar zijn oproep voor een militaire dienst. Maar hij wil om politieke en ideologische redenen wil hij niet in dienst. Nou, je ziet dat de laatste tijd heel erg vaak bij totaalweigeraars. Die kiezen dan een actieobject. Dat overvallen ze, daar gaan ze inzitten en ze laten zich oppakken. De sympathisanten van zo'n totaalweigeraar laten zich ook wel oppakken, maar die noemen hun naam niet. Alleen de totaalweigeraar noemt zijn naam en die gaat dan vervolgens de gevangenis in. En op totaalweigeren staat in Nederland nog steeds, helaas, 9 maanden gevangenisstraf. Nou, hoe dat verder ging met die actie vanmiddag rond 4 uur, je zei het al, hoorden we binnen in die bunker geklop en gehamer van politieagenten die langzamerhand zich een weg baanden door dat gebouw heen. Maar er moesten dus 4 deuren voor opengebroken worden. En even na 4 bereikte de politie de controlekamer waar de actievoerders zaten van die bunker. En daar werden alle 10, plus mijzelf, gearresteerd. Nou, alleen die totaalweigeraar Edwin van Krimpen, die zei zijn naam dus. En hoe die overigens rustige arrestatie, daar werd geen geweld gebruikt in zijn werk ging, dat horen we nu.
Dames en heren, zal u duidelijk zijn dat we van de politie zijn? Ik heb helaas diverse malen tevergeefs gevorderd dat u, ik zeg ook tevergeefs, dat u deze bunker had moeten verlaten. U maakt zich schuldig aan artikel 139 van het Wetboek van Strafrecht en u bent bij deze daarvoor aangehouden. En we zullen de beheerder laten kijken of er nog sprake is van vernieling of andersoortige misdrijven dan wel overtredingen. En dat zal u tevens worden te lastig gelegd. U wordt zo direct afgevoerd door de collega's en dan gaat u naar het bureau van Leijenberglaan. En dan zult u door de recherche worden gehoord. Iemand nog vragen?
Geen vragen.
Nee, ik dank u zeer. Komt u maar.
Ik ga het zo wel mee hoor.
Ja, maar nee, dat mag niet van de politie. En daar zijn we van. Komt u maar.
Hoe maken we eerst even aanhoudingskaart voor gewoon in buitengang?
Oh ja.
Goed, Edwin. De actie is denk ik voor jullie doel volledig geslaagd. Jullie hebben de bunker zonder problemen kunnen innemen. En de actie heeft tot 4 uur geduurd precies. Wat denk je nu? 9 maanden totaal weigeren, dat betekent 9 maanden in de bak. Wat gaat er door je heen op dit moment?
Ik kan me er gewoon geen voorstelling van maken hoe dit nou verder gaat. Maar dat zie ik wel.
Had je verwacht dat de actie zo zou lopen zoals die gelopen is?
Nee.
Meer dan geslaagd, neem ik aan.
Ja, het is wel goed gegaan volgens mij. Okay. Er is veel publiciteit. En dat is het belangrijkste.
Oké, heel veel succes de komende maanden.
Je mag de apparatuur uitschakelen.
Ja, toen was de
daar ging hij, hè?
Je zei het net al, 9 maanden totaal, voor totaalweigeren staat een straf op van 9 maanden. Ja. Afschuwelijk is dat natuurlijk. En vooral ook omdat je eigenlijk geen delict hebt gepleegd. In dit geval is er natuurlijk een bunker bezet, maar het is heel erg vreemd dat er zo'n hoge strafmaat staat op het feit dat je om wat voor reden dan ook niet in het leger wil. Er is dus nog een andere manier. Je kunt ook een beroep doen op de wet gewetensbezwaren. Dan kan je gaan werken bij een bedrijf. Maar dat wilde deze jongen niet, omdat hij zegt van ja, maar dan laat ik mijn ideeën en gevoelens weer inkapselen. Ik wil gewoon aantonen dat ik per se niet in het leger wil en ook niet via een wetje daar lekker snel uit kan komen.
En hij draaide niet zomaar de bak in. Hij heeft dan zeg maar een actie gevoerd vandaag. Om dat allemaal heel duidelijk aan de pers ook te laten weten.
Dus het is en aangeven van totaal weigeren. Daar staat 9 maanden op. Dat is absurd. Maar daarnaast ook nog het doel kiezen. Civiele verdediging. En daarmee die bunker. Wat ik nog moet vertellen trouwens. Is dat er in die bunker allerlei documenten zijn. Uit kasten zijn gehaald. En de informatie die daarin stond. Die is via die grote telefooncentrale doorgegeven aan steunposten in de stad. Nou, alle 10 de actievoerders die zitten nu nog vast op bureau Leijenberglaan. En ik werd gelukkig om even na 5 vrijgelaten.
Dankjewel, Twan Huis.
Cel heeft een grotere rol gespeeld bij het overlijden van Hans Kok dan tot nu toe naar buiten is gekomen. De methadonvergiftiging speelt daardoor een kleinere rol bij zijn overlijden. En dat stelt de Amsterdamse arts Joop van der Pol. Hij zegt over bronnen in het academisch ziekenhuis te beschikken die zijn verhaal bevestigen, met name medewerkers van het bacteriologisch lab die meegedaan hebben met het onderzoek van de professoren Becker en De Wolf. Zij presenteerden in mei de uitslag van hun contra-expertise-onderzoek dat ze uitvoerden in opdracht van de familie Kok. Als doodsoorzaak werd toen vermeld een combinatie van longontsteking en methadonvergiftiging. Maar volgens de arts van der Pol is daarmee de medische legpuzzel niet compleet. Hij zegt dat Hans Kok uiteindelijk ook is overleden aan het syndroom van Waterhouse-Friderichsen. Een vrij zeldzaam ziektebeeld waar slechts 60 Nederlanders per jaar aan overlijden. De extreme omstandigheden, zoals langdurige kou, spelen bij dit syndroom altijd een belangrijke rol. Joop van der Pol.
Ja, Hans Kok is overleden terwijl hij 's avonds redelijk gezond was. En in een aantal uren is hij doodgegaan. En ja, daar zijn natuurlijk wel een aantal ziektebeelden over bekend. die in zo'n snel tempo dodelijk zijn, zoals de vroegere hersenvliesontsteking en de varianten daarop. En vermoedelijk is Hans Kok aan een van die varianten doodgegaan.
Daar gaan 60 Nederlanders per jaar aan dood, hè? Een heel klein aantal.
Ja, ja. Maar het gebeurt dus. En dat, daarvan zijn de meeste gewoon gezonde mensen die 's ochtends gezond zijn en de nacht erop overlijden.
Mm-hmm.
En dat ze zich steeds zieker en zieker gaan voelen. En meestal gebeurt dat als er ook nog iets bijzonders aan de hand is.
Precies, je bedoelt te zeggen dat de meeste mensen die in dat geval een longontsteking krijgen daar niet aan dood gaan. Hans is daar wel aan overleden. Nu is het merkwaardiger dat professor Becker in zijn contra-expertise onderzoek opgehouden is bij die longontsteking als doodsoorzaak.
Nou, het wordt hem ook niet echt gevraagd, dus hij hoeft dat ook niet uit te leggen. Maar ja, hij heeft gezegd, Hans is dus mede door een longontsteking overleden. En daar valt natuurlijk meer over te zeggen. En ik neem aan dat Becker er ook meer over kan vertellen. Maar ja, dan zou je het hem moeten vragen.
Maar ik heb nu liever dat jij dat vertelt, daarom zit ik hier. Wat is dan die zeldzame ziekte, dat ziektebeeld?
Ja, dat is dat bacteriën die bij die longontsteking zich hevig kunnen ontwikkelen, gaan lekker in de bloedbaan terechtkomen. En dan in de bloedvaten zich verder vermenigvuldigen, maar ook in de organen zoals de mild, eventueel in de hersenvliezen. En een algemeen ziektebeeld geven, waarbij de gifstoffen die bacterie vrijmaakt, de dodelijke afloop bepalen.
En uiteindelijk een hersenvliesontsteking als doodsoorzaak ten gevolge hebben.
Nou, ja, zo simpel liggen de zaken ook niet. Want vaak denken mensen dat iemand met een hersenvliesontsteking die kan gaan doodgaan, dat is logisch. Maar het is de vraag hoe het komt dat iemand aan een hersenvliesontsteking doodgaat. Dan is het vaak niet die bacterie die in die hersenvliezen zit, maar ook alweer de giftige stoffen van die bacterie die dan ook in de hersenvliezen zitten, maar ook wat in de hersenen, maar ook juist in de mild, in de nieren en in de hele bloedbaan.
Maar is het nou zo dat de kou in die cel, hè, want het was daar vreselijk koud in die cel van Hans Kok, in feite een stimulans is geweest voor die giftige bacteriën?
Ja, zeer waarschijnlijk wel. Er moet natuurlijk iets aan de hand zijn in die longen, waarom die bacteriën zich zo snel kunnen ontwikkelen en dat er niet genoeg weerstand van de patiënt zelf uit is om dat tegen te houden. En kou is bij ervaring de belangrijkste factor waar dat bij ontstaat. Het is bekend dat hij ook aan het zweten was. Hij zweette de 's middags al. Dus kou met een koude luchtstroom en met zweet geeft natuurlijk een vreselijke onderkoeling. Ja, theoretisch kan het ook zijn dat het de gevaarlijkheid van de bacterie is. Dat de belangrijkste reden is.
Maar je zei zelf al, het syndroom treedt op in zeer extreme omstandigheden. We kennen het uit de geschiedenis van de soldaten in de loopgraven.
Ja.
Nu is dit een koude cel, maar ook een extreme omstandigheid.
Ja, ja, het is heel goed om te beseffen dat het heel belangrijk is dat iemand slaapt op een matras en onder dekens. Dat het niet een vorm van luxe is, maar dat het als het ware een soort geneeskundige handeling is.
Ben jij er zelf van overtuigd dat die bacterie uiteindelijk in het hersenvlies de uiteindelijke doodsoorzaak heeft veroorzaakt?
Ja, dat ging een belangrijke reden dan de hoeveelheid methadon.
Maar nu even aan het strafrechtelijk deel, want de onderzoeken lopen nog. Als dit waar zou zijn wat jij zegt, dan betekent het dat de factor methadon sterk wordt afgezwakt, de factor kou in die cel een veel belangrijke betekenis krijgt.
Ja, dat lijkt mij ook, ja.
Ja, maar uiteindelijk kom je dan in de strafrechtelijke sfeer terecht bij degene die opdracht heeft gegeven om daar geen verwarming aan te zetten.
Ja, dat weet ik. Ja, misschien. Maar ook bij de GGD, dat hij dat maar laat aanslonzen. GGD moet zorgen dat bepaalde misstanden in de stad niet voorkomen of dat bestrijden.
Aldus de arts Joop van der Pol. Professor Becker van het AMC heeft het weefsel van Hans Kok onderzocht en hij reageert terughoudend op de uitlatingen van Van der Pol. Becker zegt dat in het begin inderdaad gedacht werd aan die genoemde giftige bacteriën. Later is dat nog eens onderzocht door experts, maar die konden ze weer niet vinden, aldus professor Becker. Behalve de longen zijn geen andere organen aangetast door de bacterie, aldus de patholoog van het AMC. Van der Pol is het hier dus niet mee eens, gezien de verklaringen die hij heeft van laboranten uit het AMC. Hij blijft erbij dat zijn analyse voor 100% juist is. Over 20 seconden eindigt deze uitzending van Stad. En ik zeg u in die 20 seconden nog dat u meer over het kort geding dat persfotograaf Hans Hofman aanspande tegen de gemeente Amsterdam, dat u daarover meer kunt horen in onze volgende uitzending. Die is om 1:05 na de Ster, ANP Nieuws en Ster. Graag tot straks.
FM 94,3 Stad, Radio Amsterdam.
Een korte uitzending van Stad. Op verzoek van de rechtbankpresident meester Ascher gaat persfotograaf Hans Hofman binnenkort praten met een aantal politiemensen in een poging het vertrouwen tussen de familie Hofman en het politieapparaat te herstellen. Meester Ascher kwam vanochtend met dit verzoek na een schorsing in het kort geding dat Hofman had aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, tegen burgemeester Van Tijn en de staat der Nederlanden. Hofman eist in dit geding dat de rechtbank zodanige maatregelen treft dat gegarandeerd wordt dat hij ongestoord door de politie zijn werk kan doen. Aanleiding tot het geding is een incident tijdens ontruiming op de 23 oktober van een aantal kraakpanden in de Okeghemstraat. Hoewel Hofman daar tot 3 keer toe zijn politiepersgaat liet zien, werd hem de toegang achter de ME-linies geweigerd. Later is door politiewoordvoerder Wilting toegegeven dat dit onterecht was geweest. Sinds de zuster van Hofman, Meta, 5 jaar geleden door een politiekogel om het leven kwam, zijn de verhoudingen tussen de politie en de familie Hofman verstoord. Hetgeen volgens de advocaat van de familie Hofman, meester Kauwets, heeft geresulteerd in een serie aanhoudingen, intimidaties en pesterijen van de politie. Dit alles escaleerde in september, toen Hofman zich nog liever liet gijzelen dan een voor politiemensen belastende verklaring af te leggen. Dit uit angst voor nog meer pesterijen. Pas toen burgemeester Van Tijn en hoofdcommissaris Valken mondeling aan moeder Tine Hofman toezegde dat haar zoon geen represailles hoefde te vrezen, legde Hofman uiteindelijk toch zijn verklaring af. Maar inmiddels zijn de verhoudingen tussen de familie Hofman en de politie toch weer verslechterd. Vandaar dit kort geding van vanochtend. Na een schorsing dus het compromisvoorstel dat Hofman met een aantal ME'ers en politiemensen van het lagere kader gaat praten. Het kort geding is daarom 14 dagen aangehouden. En op 28 november zal worden bepaald of voortzetting van het geding nog nodig is of niet.